Goedemorgen. Nou, de titel van de preek die komt elk moment erop. Maar goed, dat was eigenlijk al bekend. Dus hoop het anker van ons leven. En ik moest eigenlijk even denken, Jan, dat naar aanleiding van het filmpje wat je liet zien, is dat ik laatst een artikel las waarin historici en sociologen ons vertellen dat we steeds minder geestelijke bronnen hebben waaruit we kunnen putten. Dus en dat er op enig moment, en dat op enig ander moment in de geschiedenis, als je dus vergelijkt met hoe inderdaad Isaac Newton en al die anderen toch altijd nog God als inspiratie, als geestelijke inspiratiebron hadden, merken we dat we dat nu steeds meer op eigen kracht doen. En dat uiteindelijk onze cultuur haar spirituele wortels, haar geestelijke wortels heeft losgelaten. En dat we vooral in een, wat dan heet, een seculiere maatschappij wonen en leven. En zonder enige pretentie nog maar te hebben dat geestelijke waarden nog belangrijk zijn. En vooral veel jonge mensen vandaag de dag vragen zich dat af. Als je wat ouder bent, dan heb je nog een hoop meegekregen. En in ieder geval nog wat. Maar jonge mensen die hebben echt behoefte aan vragen en zijn echt op zoek naar vragen. En kunnen ze uiteindelijk de antwoorden daarop niet vinden. Vragen over zingeving, het bestaan en bestemming. En ze worden meegesleept door de waan van de dag. En als maatschappij denk ik dat we dan falen om de jongelui een reden voor hoop te geven. En er is een schrijver, hij heeft dezelfde voornaam als ik, Armand Nicolai heet hij, en die heeft een boek geschreven, God vinden. En daar schrijft hij, de consequentie van dit alles, dus het gevolg van dit alles, is een culturele crisis en we leven in het tijdperk van de wanhoop, noemt hij het. En daaraan draagt dan aan bij de nieuwe media, de snelheid en de hoeveelheid informatie die we daarmee tot ons krijgen, de afleiding die daar aan plaats, of daar een gevolg van is. En ook de ontkenning van hele wezenlijke zaken, die zijn, uiteindelijk worden dat de nieuwe drugs. Hè, om de pijn te verzachten, want we hebben allemaal een pijn, een verlangen, een leegte in ons. En daar zijn we naar op zoek om die pijn te verzachten. En het was Sigmund Freud, hè, de welbekende psychiater en psycholoog, die zei, het leven is te hard, te zwaar, te pijnlijk om te verdragen. En dan wijst hij drie oorzaken voor het lijden aan. Hij zegt, ons lijf, wat gedoemd is om in verval te raken. 2, de buitenwereld die om ons heen raast met een genadeloze kracht van destructie. En als 3, we worden bedreigd door het lijden dat voortkomt uit de relaties met anderen. Dus deze man had ook een zwaar, een mismoedig beeld van de wereld om hem heen. Omdat hij zonder God, dat is wat hij zag. En het beschrijft dus uiteindelijk wat mij betreft op een hele trieste wijze hoeveel mensen zich voelen. Hè? En die ten diepste God niet ervaren en God niet kennen en daardoor de druk van het bestaan nauwelijks aankunnen. En zo omschrijft Sigmund Freud dat. En dan hebben we in de Bijbel hebben we daar een boek geschreven aan de Hebreeën. Van de Hebreërs. En die leefden in een tijd die enigszins vergelijkbaar is met de tijd die Sigmund Freud net beschrijft en die historici en de sociologen ons net voorhielden. En het waren gelovigen en ze zaten als het ware vast in hun omgeving. Die omgeving die had ook allerlei denkbeelden en ze kwamen niet vooruit. En ze werden erdoor beïnvloed. En ze leefden continu in een onrust door de maatschappij om hen heen en ervaren die wereldse druk juist omdat ze geloofden. Weet je, die druk van buitenaf, die ervaar je juist omdat je gelooft. Want als je die druk, als je niet gelooft, ja dan is die druk het gegeven van waaruit je leeft. Maar omdat je weet dat het anders kan, ervaar je die druk met name. En de brief aan die Hebreërs, die gaat over de hoop te midden van een tijd van wanhoop. En het is een prachtig stuk wat we vandaag gaan lezen. En die schrijver, we weten niet wie de schrijver is, dat wordt niet genoemd. Maar de schrijver schrijft deze brief aan hen, aan die Hebreërs, om hen te bemoedigen en hen te helpen om in zo'n roerige tijd staande te blijven. En hij laat hen weten dat de wereld om hem heen niet het laatste woord heeft. En dat er een weg uit die situatie is waarin ze leven. En dat er hoop is, dat er bemoediging is. Bemoediging om in beweging te komen. En dat er een belofte is van God, dat als ze met hem op pad gaan, dat er een weg uit die hopeloze gevoel van wanhoop is. En laten we gaan kijken naar het eerste vers in Hebreeën 6. Dan begint de schrijver al met een aantal bemoedige dingen te zeggen. Het kopje wat daarboven staat, in ieder geval in de herziene staatsvertaling, staat hoop die opbloeit. En vers 9 zegt, ook al spreken wij zo, geliefde, wat u betreft zijn we echter overtuigd van betere dingen die met de zaligheid samenhangen. En de eerste vraag die bij mij dan opkomt, betere dingen dan wat? Betere dingen dan uiteindelijk waar ze nu in blijven hangen. Ze blijven ergens aan hangen. En als je even kijkt naar het woordje geliefde, dat we in ieder geval zeker weten dat het tegen wie heeft hij het nou? Het woord geliefde komt in het Nieuwe Testament 60 keer voor, waarvan 9 keer in relatie tot Jezus. En de overige keren staat het altijd in relatie tot gelovigen. Het gaat altijd over mensen die wedergeboren zijn. Niet één keer wordt het woord geliefde in context gebracht, in samenhang gebracht met iemand die niet gelooft. En het betreft hier dus wedergeboren christenen die moeite hebben om volwassen te worden. En de schrijver zegt, ik heb vertrouwen in jullie. Ik ben ervan overtuigd dat jullie betere dingen willen nastreven. En zaken die te maken hebben met je eeuwige geluk. En met de zaligheid die daarmee samenhangt. En dan maakt hij een soort lijstje om ze aan te moedigen. En je moet even weten vanuit de context van deze brief, is dat in het gedeelte hiervoor heeft de schrijver zijn lezers als het ware ernstig vermaand. Maar zoals een ouder, nadat hij zijn kind heeft terechtgewezen, zo komt de schrijver dan vervolgens terug om de juiste richting te geven. En hij moedigt ze aan om die betere dingen, dus de zaken van de eeuwigheid, duidelijker zichtbaar te gaan laten maken in hun leven. En dan komen we bij vers 10, want daar staat, want God is niet onrechtvaardig dat hij uw werken zou vergeten. En de liefdevolle inspanning die u zijn naam bewezen hebt, doordat u de heilige gediend hebt en nog dient. En wat de schrijver zegt, ik heb gekeken naar jullie. Ik heb jullie bezig gezien, ik heb jullie geobserveerd. En ik heb gezien wat jullie gedaan hebben en nog steeds doen. En wat jullie heel goed snappen, is dat jullie echt om elkaar geven. Jullie houden echt van elkaar. Jullie delen die liefde van Jezus Christus met elkaar. Ik heb het gezien, zegt hij. En dat is ook die bijzondere connectie. Als je iemand voor het eerst ontmoet en je komt erachter dat je beide de Heere Jezus van harte lief hebt, dan heb je die bijzondere connectie, toch? Dat herken je toch? En Johannes die zegt het zo in de volgende dia. Die zegt het in 1 Johannes 4, vers 19 en 20. Wij hebben hem lief omdat hij ons eerst lief had. Als iemand zou zeggen, ik heb God lief en hij zou zijn broeder haten, dan is hij een leugenaar, want wie zijn broeder die hij ziet niet lief heeft, hoe kan hij God lief hebben, die hij niet gezien heeft? En dit gebod hebben wij van hem, dat wie God lief heeft, ook zijn broeder moet lief hebben. En dat is dus wat de schrijver zegt. Hij zegt, ja, ik heb het gezien, jullie houden van elkaar. En op het moment dat je Jezus leert kennen, dan leert de Bijbel dat hij al je zonden wegdoet. En dat God, hij gooit je zonden in de diepste zee, zover als het oosten is van het westen. En de Bijbel zegt, God vergeet je zonde. Hij denkt er niet meer over na. Hij denkt er niet meer aan. En daarom is het zo bijzonder dat er staat, in de volgende dia, want God is niet onrechtvaardig dat hij uw werk zou vergeten en de liefdevolle inspanning die je in zijn naam bewezen hebt. Dat hij het zou vergeten. Want daar waar God je zonde vergeet, staat hier dat hij je werken, de bediening en de inspanningen aan andere gelovigen niet zal vergeten. Dus je zonde vergeet hij, maar de inspanning die je pleegt aan anderen, dus dat je hen dient en met hen bezig gaat, die zal hij niet vergeten. Die zal hij in herinnering brengen op het moment dat je voor hem staat, als je straks verantwoording gaat afleggen over je leven. En hiermee leert de Bijbel dus dat God uiteindelijk niet een goede daad terugeist als genoegdoening voor elke zonde. God zegt niet voor, oké, je moet eerst, voor het feit dat ik je zonde heb weggedaan, moet je daar tegenover een goede daad stellen. Goede werken brengen je niet dichter bij God. Breng je niet tot geloof, maar als je tot geloof gekomen bent, dan blijkt je geloof uit je goede werken. Dat is een teken van het feit dat je gelooft en dat je hem dient. En dan zegt de schrijver in de volgende dia, Wij verlangen ernaar dat ieder van u dezelfde inzet toont tot volle zekerheid van de hoop tot het einde toe. Hij zegt hier, die inzet en de moeite die je dus aan de dag legt om van elkaar te houden en door elkaar te dienen, diezelfde houding en diezelfde energie moet je ook inzetten voor iets anders. En dat anders, wat is dat dan? Dat is tot, waartoe is dat dan? Tot volle zekerheid van de hoop. Ofwel, we moeten volledig aan de slag gaan, ook met het woord van God. Weet je, we moeten aan de slag met de Bijbel, want de Bijbel geeft je alles wat je nodig hebt om elke twijfel ongedaan te maken. He, stel je, ze leven in een wereld van wanhoop. Mensen twijfelen. Mensen zijn vertwijfeld op waar ze heen gaan, waar ze vandaan komen. Wie heeft nou die aarde gemaakt? En wat gebeurt er na dit leven? Ze leven in een wereld van vertwijfeling. En dan is het juist zo belangrijk dat je vasthoudt aan het woord. Want uiteindelijk, dat geeft je de volle zekerheid van de hoop die voor je ligt. En het gaat er niet om dat je die volle zekerheid alleen maar voelt, maar juist ook leert te begrijpen met je verstand en wat de Bijbel je daarover kan leren. Want uiteindelijk, wie van jullie weet niet dat als er stormen razen in je leven, hè, als er dingen op je afkomen, je denkt van, wow, wat gebeurt er nu in mijn leven op dit moment? Dat het dan niet meer aankomt op dat je die zekerheid voelt elke dag. Nee, want dan, ook dan staat soms je leven te schudden en dan denk je, ja, ik voel het even niet. Maar dan is het juist zo belangrijk om te weten dat als je gevoel je in de steek laat, dat je dan mag weten dat die hoop er is. Dat je mag weten dat door de Bijbel te kennen en je daaraan vast te houden, dat die volle zekerheid er wel degelijk is en dat die dat is wat je staande houdt in een wereld die geen hoop kent. Want het gevaar is dat we het allemaal wel best vinden. Hè, dat is ook een gevaar wat erin zit. Is dat we dan zeggen van, nou, ik vind het eigenlijk wel best, ik vind het wel prima. En dan zegt de Bijbel in het volgende vers, in het eerste deel van vers 12, opdat u niet traag wordt. Let op dat je, het andere woord voor traag is dat je niet lui wordt. Of traag tot toorn wordt het ook wel gezegd, hè, dat God langzaam tot toorn is. Dat is hetzelfde woord. Maar is dat wij dus niet over ons leven denken van, nou, het zal zijn beloop wel krijgen. En nou is er natuurlijk niemand van ons lui, maar als we heel eerlijk zijn naar onszelf, dan is het soms heel makkelijk om een beetje lui te worden in het geloof. He, dat je 's ochtends je Bijbeltje even openslaat en denkt, nou, ik lees even en eet een boterham. Zo, hè, dat was het weer voor vandaag. Weet je, het gaat wel om een relatie met God. En de schrijver verwijst naar het hoofdstuk hiervoor, waar hij de geestelijke onvolwassenheid aan de orde heeft gesteld. Hiervoor heeft hij gezegd van, jullie zijn traag geworden in het horen. He, jullie hadden al lang leraars moeten zijn, maar wat gebeurt er? Jullie hadden al lang vast voedsel moeten hebben, maar jullie zitten nog steeds in die babymelk. Jullie zijn traag, zegt hij, jullie zijn lui. En dus de Hebreeën zijn lui geworden. Ze steken geen energie meer in hun geloof. Ze hebben geen verlangen meer om te groeien, om vooruit te gaan, zegt de schrijver. En ze hebben zich veel te veel laten beïnvloeden door de wereld om hen heen. En hier wordt dus bedoeld dat je juist vanuit je geloof, vanuit de wetenschap dat God je Vader in de hemel is, de discipline op zou moeten brengen om te werken aan je persoonlijke groei. Dat is wat de Bijbel, wat de schrijver wil. Want het woord discipel is tenslotte heeft verband met het woord discipline. He, wat uiteindelijk ervoor zorgt dat we ons geloof oefenen. En dat vergt nou eenmaal inspanning en tijd. En dan eindigt vers 12 met een opmerkelijk gedeelte, althans het viel mij ineens op en ook de impacten daarvan, in de volgende, is dat er staat, maar navolgers bent van hen die door geloof en geduld de belofte beërven. Wat de schrijver hier nu eigenlijk op aandringt is dit, is dat een van de dingen die je zou moeten doen om te groeien in geloof en om je persoonlijke relatie met Jezus verder uit te diepen, is op zoek te gaan naar voorbeelden om je heen. En ga op zoek naar mensen die ook geloven. Ga op zoek naar mensen die ook geduldig zijn. En haak bij ze aan, observeer ze, bekijk wat ze doen, leer van ze en doe zoals zij doen. En de schrijver gebruikt het woord navolgers en in het Grieks betekent dat mimitai. En dat komt ons woord weer vandaan, imiteren komt daar vandaan, mimiek komt daar vandaan. Dus imiteer ze, doe ze na. En nou, laat ik je een voorbeeld geven. Als dat je wellicht waar kent en dat je wellicht wel eens gedaan hebt, en ik in het verleden heb ik dat zeker een paar keer gedaan. Weet je, er komt iemand naar je toe en die zegt, ja, ik ken die en die. En terwijl ze eigenlijk volgens de Bijbel zus en zus en zo hadden moeten doen, hebben ze dat en dat gedaan. Maar ja, en het was echt zo verschrikkelijk. En nou ja, als dat dan de christenen zijn, nou ja, dan wil ik daar eigenlijk niet bij horen. En dan zeg je natuurlijk als antwoord, hè, als vrome christen zeg je dan, nou ja, hou je oog op Jezus. Hou vooral je oog op Jezus, want ja, zij zijn tenslotte ook maar mens. En zij zullen, mensen zullen je nou eenmaal altijd teleurstellen, maar houd vooral je oog op Jezus. En hij zal je nooit teleurstellen, want hij is dezelfde gisteren, vandaag en morgen. Nou, dat is dan een heel mooi en goed antwoord, wat in basis ook waar is, maar het is ook onvolledig. Want hoe houden we onze oog op Jezus? Want waar is Jezus? En hoe zien wij Jezus dan? In de eerste plaats natuurlijk, in de Bijbel zien we Jezus, maar je ziet hem toch ook in het leven van gelovigen? Je ziet hem toch ook van hoe andere gelovigen omgaan met situaties? Daar kun je toch fantastisch van leren? En het is dus heel moeilijk om gelovig te zijn en dan vervolgens een paar oogkleppen op te doen en dan rond te lopen en te zeggen van, ja, ik ga echt niet kijken wat dat trieste groepje christenen daar doet, want nou, dan kan ik alleen maar teleurgesteld zijn, dus ik kijk alleen maar naar Jezus. Ik geloof niet dat de Bijbel dat ons leert. Sterker nog, in dit schriftgedeelte leert de schrijver ons dat wij als gelovigen, dat we onze levens na moeten of moeten volgen en dat we een voorbeeld hebben voor bij hen die geloof en geduld beoefenen door Gods belofte na te volgen. Doe ze na, imiteer ze. En ik heb nog een stukje gevonden in Thessalonicenzen, in de tweede brief, in hoofdstuk 3. Daar schrijft Paulus, want u weet zelf hoe men ons behoort na te volgen. En in vers 9, maar wij handelden zo, opdat wij onszelf voor u tot een voorbeeld zouden stellen om ons na te volgen. Dus we hebben enerzijds dus de taak om na te volgen. De mensen, als we willen groeien in geloof, dan zoek je naar iemand die zegt van, ah, dat is iemand die stevig in het geloof staat. En degene die stevig in het geloof staat, die moet zo handelen, zodat anderen hem ook kunnen navolgen. Dus hier zegt Paulus dus van, volg ons voorbeeld. En de Bijbel leert dus dat we geloven, dat wat we geloven, dat het zichtbaar moet zijn in ons hele doen en laten en in ons gedrag. En als we onszelf christen noemen, dan moet Christus zichtbaar zijn in ons leven. Dan moet wie hij is, moet echt zichtbaar worden in ons leven. Moet als een voorbeeld zijn voor mensen om ons heen. En daardoor heeft ook iedereen het recht, als wij zeggen wij zijn christen, dan daardoor heeft iedereen het recht, gelovig of niet gelovig, zoekende of niet zoekende, heeft het recht tegen ons te zeggen, als jij christen bent, dan moet je er ook naar gedragen. En de schrijver van de Hebreeën heeft dus uitgelegd in de eerste versie die we behandeld hebben, dat hij dus overtuigd is dat er betere dingen voor ons zijn weggelegd. En dan gaat hij in de volgende verse gaat hij een stap verder en vertelt hij ons in feite dat we er niet alleen voor staan. En dat is ook een geweldige bemoediging als het gaat over hoop, dat je er niet alleen voor staat. We lezen 4 versen achter elkaar, 13 tot en met 16. Want, zo legt de schrijver dus uit, toen God Abraham de belofte deed, zwoer hij bij zichzelf, omdat hij bij niemand die hoger was kon zweren. Hij zei, voorzeker, rijk zal ik u zegenen en overvloedig zal ik u een aantal doen toenemen. En zo heeft hij de belofte verkregen naar daar geduldig op gewacht te hebben. Mensen zweren immers bij iemand die hoger is dan zijzelf. En de eed die hun tot bevestiging dient, is het eind van alle tegenspraak. De Bijbel geeft hier als het ware het eerste argument die het duidelijk moet maken dat wij geen moment meer moeten twijfelen. Als we twijfelen in ons geloof, staat hier klip en klaar, we moeten niet meer twijfelen. Want we worden vergezeld door God, door zijn trouw en zijn belofte aan die trouw. En God heeft ons niet geroepen om die betere dingen die we moeten nastreven, om tot een volle zekerheid van die hoop te komen, dat we die niet uit eigen kracht moeten gaan ontdekken. Om dan uiteindelijk straks aan het einde van je leven je net op te halen en dan te kijken wat je er een beetje van gebakken hebt en dan maar hopen dat God ons dan zal aannemen als kind van hem. Dat is niet wat de Bijbel leert. God heeft ons een belofte gedaan dat hij ons trouw zal zijn en hij heeft zijn woord gegeven en dat we daarmee een behouden aankomst hebben. dat we voor eeuwig met hem zullen zijn. Dat is de belofte die God maakt. En om zijn kracht bij te zetten, verwijst de schrijver dus naar de belofte die God gemaakt heeft aan Abraham. En ik ga omwille van de tijd die vers niet allemaal uitpluizen, maar laat ik me even, jullie kennen het verhaal van Abraham wellicht. Ja, Abraham die, God belooft een aantal dingen te doen in het leven van Abraham, en één daarvan is dat God belooft dat hij een volk, een natie uit hem zou voortbrengen. En zo groot als de sterren aan de hemel en een volk, dat als je dat volk zegent, word jij ook gezegend. En als je dat volk vervloekt, word jij ook vervloekt. En dat volk zal een eigen land krijgen. Maar er gaat tussen het moment van het doen van de belofte van God en de inlossing daarop, gaat een enorme periode zit daartussen. Er zitten echt vele jaren tussen. En in een periode dat Abraham nog geen kinderen heeft, komt hij tot het punt waarbij het menselijk gezien niet meer mogelijk is dat hij kinderen krijgt. En dan lost God die belofte in. Daarmee wordt het dus een goddelijke belofte, om daarmee te laten zien dat hij wel degelijk zijn belofte inlost en wordt zijn vrouw op 99-jarige leeftijd zwanger. En dan denk ik even, weet je, heel simpel aan mijn, we hadden het net over mijn schoonmoeder, Stineke en ik, die is 90, en als ik denk, als die nog zwanger, ja, dat kan niet. Weet je, dan denk ik echt, dat is een schat van een vrouw, maar die kan nooit meer zwanger worden. Maar dat is fantastisch om te zien dat God zegt, ik doe het, omdat het mijn belofte is. En het tweede argument om niet meer te twijfelen staat in het volgende vers. Daar zweert God ook nog eens een eed als bekrachtiging op die belofte. He, omdat hij aan de erfgenamen van de belofte overvloediger de onveranderlijkheid van zijn raadsbesluiten wilde bewijzen, heeft God die bekrachtigd met een eed. Nou, wat God die zegt, eigenlijk met het stukje daarvoor, als je zweert en als je een eed doet, doe je dat op iets wat hoger is dan jezelf. Nou, God kan dat niet. God kan niet zweren bij iets dat hoger is van hemzelf, maar uiteindelijk om die belofte te bekrachten, doet hij het toch. Hij zegt, kijk, God hoeft zijn hand niet in de lucht te zweren, ik zweer bij, nou ja, bij mezelf dan maar, zegt hij. Ik zweer dat ik het zal doen. Maar hij hoeft aan niemand verantwoording af te leggen in dat opzicht. Maar God zegt, ik heb die eed niet nodig, maar ik denk dat jullie mensen in al jullie kwetsbaarheid, ga ik jullie helpen en het daalt af naar ons. En neem mijn woord en ik zweer onder ede dat het waar is en dat ik altijd bij jullie blijf en dat ik altijd van jullie zal blijven houden. Dat is de zekerheid die God geeft vanuit wie die is en wat die voor ons doet. Dus even resumerend, de volgende dia. Dus God geeft ons twee onveranderlijke dingen als troost en hoop. We worden vergezeld door God door zijn trouw en zijn belofte aan die trouw. God zweert een eed als een bekrachtiging op de belofte. En dan is de vraag, waartoe geeft hij dit? Nou, in de volgende dia staat het. Opdat wij door twee onveranderlijke dingen, in de volgende dia. Even dat, als hij het doet. Ja, top. Opdat wij door twee onveranderlijke dingen, waarin het onmogelijk is dat God zou liegen, een sterke troost zouden ontvangen, wij die bij hem de toevlucht genomen hebben om de hoop die voor ons ligt vast te houden. En dat is waar het om gaat, want wie weet van ons, dat we hebben heel veel beloften van God ontvangen. De Bijbel staat vol van beloften van God. En de meeste daarvan zijn onvoorwaardelijk. God is onveranderlijk ten opzichte van zijn beloften. En dat is zo nodig dat we vasthouden aan die onveranderlijke beloften in die steeds veranderende wereld om ons heen. Dat is de hoop die voor ons ligt. Bijvoorbeeld, hij zal tot het einde der dagen met ons zijn. Hij zegt niet, pas als je hier en hier en hier en daar aan voldoet, nou, dan zal ik het eens overwegen dat je eventueel bij me mag horen. Nee, onvoorwaardelijk is zijn trouw naar ons toe. En God belooft dat er niets tussen jou en zijn belofte in gaat komen. En telkens weer laat hij dat weten in de Bijbel. Elke keer weer, net als met Abraham. En ook al zien we het er niet direct, en ook al moeten we er lang op wachten, denk je, nou, het is menselijkerwijs niet meer mogelijk. God liegt niet, hij is trouw aan zijn woord en hij houdt daaraan vast. En dan komen we tot slot bij ik vind het een van de mooiste gedeeltes uit dit stukje. Krijgen we een prachtig beeld. En als je je ogen sluit, dan zie je het als het ware voor je. Deze hoop hebben wij als een anker voor de ziel, dat vast en onwrikbaar is en reikt tot in het binnenste heiligdom achter het voorhangsel. Daar is de voorloper voor ons binnengegaan, namelijk Jezus. die naar de ordening van Melchizedek hoge priester geworden is tot in eeuwigheid. Prachtig stukje. Laat me kort beschrijven hoe ik dat zie. Om te beginnen bij het woord hoop. Deze hoop, hier staat het woord hoop, wat hier staat, is niet het woord hoop zoals wij dat kennen. Het is ook even belangrijk dat we dat helder hebben. Als ik het woord hopen gebruik, dan gebruik ik het in de context van, nou, als ik straks thuis kom, dan hoop ik dat Jeanette het eten klaar heeft. Dat zou kunnen, maar het zou ook niet kunnen. Ik ben er niet zeker van. Maar meestal heeft ze het eten wel klaarstaan en soms om wat voor reden dan ook niet. Maar goed, ik hoop dat het eten klaarstaat. Of ik hoop dat mijn kinderen het op school goed doen. Of als ik straks naar huis rijd, hoop ik dat er geen file is. Dat is het hopen. Dus hopen in onze cultuur is een soort mentale houding naar iets in de toekomst, waarvan we niet weten of het wel of niet gaat gebeuren. En we hopen maar dat het beter is dan dat we denken dat het zal zijn. Snap je? Dat is zoals wij hopen gebruiken. Maar hoop in de Bijbel, dat is heel anders. Hoop in de Bijbel is niet onze gewone hoop. Rondom hoop in de Bijbel is geen onzekerheid. Bestaat er niet. Het is geen state of mind of een mentale houding. Het is een feit waaraan je kan vastklampen en wat zich op zijn beurt weer vastklampt aan jou. Dat is de hoop waar de Bijbel het over heeft. En hoop is wat we dus in gedachten houden op het moment dat we met moeilijkheden worden geconfronteerd. En hoop is datgene waarvan we weten dat het waar is. En het is die hoop. En die hoop waarvan de Bijbel zegt, Jezus Christus is onze hoop. En die hoop, die woont in ons. Dat is wat de Bijbel leert. Dus zorg dat je dat helder hebt. Dat je niet de hoop die hier wordt beschreven met die mentale houding van de wereld verward. En met dat voor ogen, kijk nou nog eens naar die tekst. Dan schrijft de schrijver, die zegt, die begint met een anker. Onze hoop is als een anker. Een anker voor de ziel. En het laat ons zien dat leven, ons leven als het ware als schepen zijn. Als dan een allesverwoestende storm om ons heen raast en we worden heen en weer geslingerd op die ruwe zee van ons bestaan, dan klopt het bijna wat Sigmund Freud zei, van de buitenwereld die om ons heen raast met een genadeloze kracht van destructie. Had hij gelijk in. Als we geen anker hebben, maar we zijn als schepen op de zee. Maar een schip is alleen veilig in een ruwe zee als het haar anker heeft uitgeworpen in de onzichtbare diepte in de zee. En het anker zorgt ervoor dat het niet stuk slaat, het schip niet stuk slaat op de rotsen. En of gaat afdrijven naar de open zee. Dus voor een schip om te overleven op een ruwe zee moet het een heel sterk anker hebben. En moet het bevestigd zijn aan iets wat zich niet kan verplaatsen. Dat is helder, hè? Dat is het doel van een anker. En dus het anker van een echt schip wordt in de diepte van de zee geworpen, zodat het niet meer weg kan. Maar het anker van de gelovigen, van ons als gelovigen, dat anker van onze ziel, wordt omhoog geworpen. En ons anker, onze hoop, ligt uit ons zicht. Wij zien het niet. Net zoals je het anker laat vallen in die zee, plons en het ratelt. Je weet niet waar het aan vasthoudt. Het is verdwenen, maar je weet dat het er is. Je weet dat het er is. En zo geldt het dus ook voor de anker dat wordt uitgeworpen tot in het binnenste van het heiligdom, achter dat voorhangsel. En onze hoop is Jezus Christus zelf. Hij is het anker, vast en onwrikbaar, en niets brengt daar verandering in. Vind ik zo'n mooi beeld. Dus om balans en stabiliteit en rust te hebben in je leven, is het dus belangrijk dat jouw schip, jouw leven, door Jezus Christus verankerd ligt in die eeuwigheid. En dat je daarop mag vertrouwen dat dat niet meer in beweging komt. Aan het binnenste van het heiligdom zit het vast. In de plaats waar God woont. Daar ligt jouw zekerheid. Daar ligt jouw hoop. Daar ligt jouw anker. En dat staat dus achter het voorhangsel. En in het Oude Testament werd in de tempel het heiligste, de heilige, de plaats waar God woonde, werd afgescheiden door een voorhangsel. En toen Jezus stierf, toen scheurde het van boven naar beneden, scheurde het open en kunnen wij vanaf dat moment vrij tot de plek gaan waar God woont. En daarom mogen we elke dag met Jezus, elk moment naar God toe komen voor zijn troon van genade. En dan tot slot, echt het allerlaatste slot, ook een prachtig beeld van, daar is de voorloper voor ons binnengegaan, namelijk Jezus. En moet je weten dat in de tijd van de Grieken werden de havens altijd achter zandbanken gebouwd. niet eens zo gebouwd, maar dan maakte je een soort havenplaats. Je had dan de zee die kwam aanrollen, had je een zandbank en daarachter, daar werd dan de haven gemaakt. En dat rolde dan daar zo, in een ruwe zee, dan sloegen die golven stuk op die zandbanken en daarachter was het dan rustig. En wat deed dan een voorloper? Dat was toen een klein schip, een klein schipje, die kwam bij dat grotere schip varen, nam dat anker mee, roeide om de zandbank heen en legde dat dan vervolgens achter die zandbank. En dat is een prachtig beeld van hoe Jezus onze hoop pakt, zegt van, ik ben jouw voorloper, ik ben dat schipje van jouw schip van jouw bestaan en ik leg dat in de hemel en leg het daar vast. En dat is wat Jezus doet op het moment dat je je leven aan hem geeft. Dus op het moment dat jij een storm, dat die raast in je leven, het enige wat je moet doen is dan trek je aan dat anker en dan trek je jezelf die veilige haven binnen. Prachtig beeld. En Jezus is degene die jouw hoop en jouw anker voor eeuwig vastlegt in die eeuwige haven, namelijk de hemel. Dus Jezus is die hoop. Hij is de zekerheid. En hij is het anker van jou en mijn leven. En ik heb geen idee welke storm er momenteel raast door je leven. Misschien dat je ziek bent, of dat je moe bent, of dat je problemen hebt. Ik mag je vanochtend vertellen dat als je Jezus Christus kent, je mag weten dat je leven geborgd is in het binnenste van de hemel. In het binnenste heiligdom van de hemel. Voor eeuwig. En als we de tijd waarin we vandaag leven, een tijdperk van wanhoop, een tijdperk van onzekerheid. We hadden het er vanochtend nog over met elkaar van hoe onzeker die kinderen tegenwoordig zijn. Ze krijgen zoveel prikkels van buitenaf. En dat geeft zoveel onrust en ze weten niet meer wat waar en niet waar is. Dus in een maatschappij waarin die maatschappij faalt om mensen hoop te geven, dan is het de Bijbel, dan is het Jezus die weer hoop geeft. Jezus die zichtbaar in de Bijbel en zichtbaar in de levens van gelovigen ook, dus wij als gelovigen, een anker is voor de ziel. En door alle eeuwen heen, maar nog meer als daarvoor, mogen we vandaag die blijde en bemoedigende boodschap van hoop aan de verloren wereld brengen. En dat is gewoon goed om te weten. Amen. Laat me tenslotte bidden met jullie. Vader in de hemel, wat is het goed om te weten dat we ook als hier als gemeente, als kleine gemeente, Heer, dat we ook hoop mogen zijn en hoop mogen laten zien aan deze stad om ons heen. Aan deze stad Tiel. Heer, we willen u bidden, Heer, dat de inwoners van Tiel aan ons mogen zien dat er wel degelijk hoop is. Dat ook hun levens voor eeuwig verankerd mogen zijn in de plaats van het heiligste de heilige. De plaats waar u woont, Heer Jezus. De plaats waar u troont aan de rechterhand van de Vader. In de hemel. Heer, wilt u ons helpen om ons leven zo vorm te geven dat we die hoop ook ten alle tijden mogen uitdragen. Dat we op elk moment mogen getuigen van die hoop. Zodat we uiteindelijk meer mensen, Heer, mogen redden en een fantastische toekomst mogen geven door uw geweldige werk aan het kruis, Heer Jezus, voor eeuwig. Amen.